Gemeente, we hebben de volgende afkondigingen voor u. In deze dienst gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor u voor. De schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 9. Vanmiddag hoopt dominee Katsburg uit Stad aan het Haringvliet voor u voor te gaan. Tijdens deze middagdienst zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Aanstaande dinsdag 29 juni hopen Theo Beekman en Johanneke Bezemer te gaan trouwen. Op woensdag 30 juni willen ze God zegen over hun huwelijk vragen. In de kerkdienst die begint om 7 uur en geleid zal worden door dominee De Groot uit Dordrecht. Op zondag 11 juli zal de doop bediend worden aan Willem Pieter Matthijs Otte. Deze dienst zal worden geleid door dominee Blom uit Ridderkerk. De doopzitting is aanstaande dinsdag om 8 uur in de consistorie en eveneens geleid door dominee Blom. Volgende week zondag hopen in de morgendienst dominee De Hoed uit Sliedrecht en in de middagdienst kandidaat De Kruif uit Oud-Alblas voor u voor te gaan. In verband met de doorkomst van de Tour de France en de daarmee gepaardgaande drukte en afsluitingen van wegen zijn de aanvangstijden van de kerkdiensten volgende week gewijzigd. De morgendienst begint om 9 uur en de middagdienst om 6 uur. Volgende week zondag zal er een extra collecte worden gehouden voor de schulddelging. Van harte bij u aanbevolen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Bij de uitgang ligt het nieuwe contactblad voor u gereed. De voorzang voor deze dienst is van Psalm 51, het zesde vers. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Wij zingen Psalm 75, het eerste vers. Nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen vervolgens van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Benoemt u het vierde vers van Psalm 79 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 9. Vanaf vers 10 tot en met vers 31. En er was een zeker discipel te Damascus met naam Ananias, en de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met naam Saulus van Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heer, ik heb het vele gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hij een macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem: ga heen. Want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de hand op hem leggende zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederomziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt, want Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En ze ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, omdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lager werd Saulus bekend, en ze bewaarden de poorten beide desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar ze vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas hem tot zich nemende leidde hem tot apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoedig sprekend in de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders die het verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsus. De gemeente dan door heel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede. Er werden gesticht en wandelen in de vreze des Heren, en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de versen 20 tot en met 22. Handelingen 9, vers 20 tot en met 22... En hij preekte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En ze ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus waren, woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heren, wij danken u dat we deze woorden mochten horen, waar als het ware getuigen van gemaakt zijn, hoe u van een vijand een vriend maakt. Eenvoudig door hem te roepen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een enkel woord, maar genoeg om hem aan uw voeten te brengen. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan blijkt deze vijand bestemd om uw naam voor te dragen aan de koningen, aan de heidenen en aan de kinderen van Israël. En wat is hij een getrouw getuige geweest. Hij preekte terstond Christus en hij wist niet anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wat heeft hij een prachtige brief nagelaten. En dat woord van deze Saulus van Tarse, die als Paulus door het leven is gegaan, mag nog steeds klinken. En het zijn uw woorden. Hij is geïnspireerd geweest door uw Heilige Geest. En wij bidden van u, Heer, of dat die geest ook vanmorgen dit getuigenis zal zegenen aan ons hart en leven. Voor het eerst, als wij dat leven nog vreemd zijn, zou kunnen. Saulus van Tarse was ook een kerkmens. Hij miste nooit, naar de wet onberispelijk, een zeer getrouw lid van de gemeente. En toch vreemd aan Christus. En aan zijn gerechtigheid, met al zijn gerechtigheden was hij voor u als een wegwerpelijk kleed. En zie daar, hij bleek het voorwerp te zijn van uw welbehaag. En zo gaat het toch nog, heren. Niet dat we allen als Saulus bekeerd worden, maar we weten toch van welke grote nood en dood uw zondaar redt. Opdat wij in Christus, buiten onszelf, in hem het leven zouden zoeken. En vinden, want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heren, maak het wel vanmorgen, in spreken en in luisteren. U weet wat nodig is. Breng het woord in ons hart, opdat uw naam verheerlijkt worden in ons aller leven. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Maak het op en onder de kansel goed. Uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede voor evangelisatie, Mosseldag en de vakantie Bijbelweek. En de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 86. En daar van de versen 3, 6 en 8. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En dan het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. En tenslotte het achtste vers, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. Wij noemen u Psalm 86, vers 3, 6 en 8. Een gemeente, de bekering van Saulus van Tarsus is zo opzienbarend en krachtdadig dat wij het gevaar lopen om in zo'n bekering te blijven steken. Het is ook nogal wat geveld te worden door de bliksem, verslagen in het hart door de stem van Jezus: ik ben Jezus die jij vervolgt. 3 dagen blind, waarin hij niet at of dronk, blijken ook 3 dagen van afzondering en gebed te zijn om de wil van de Here te verstaan. Hij dacht God een dienst te bewijzen door de christelijke gemeente in Jeruzalem te vervolgen, nu onderweg om die te vervolgen in Damascus. En dan komt de Heer hem persoonlijk tegen. En hoe? In de persoon van Jezus. In de persoon van hem die hij vervolgt. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Wie het volk van de Heer Jezus aanraakt, die raakt kennelijk de Heer Jezus zelf aan. Het is heel bijzonder dat hij zo partij kiest voor zijn kinderen, voor zijn kerk. En denk erom dat hij voor u staat, als u in hem geloven mag, gemeente. Weet u wat hij zegt? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Vergis je niet in de Heere Jezus. De wil van de Heere wordt duidelijk als de ogen van Saulus geopend worden door Ananias. Dat was al een discipel in Damascus. Die was dus al tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Nou, die hoort dat Saulus onderweg is van de Heere. Hij is doodsbang. Hij had van die verwoestende vervolgingen gehoord in Jeruzalem. En de angst zit er zo diep in, dat de Heer hem echt zelf gerust moet stellen. Hij zegt: Ananias, Saulus is een uitverkoren, wat van mij om de naam van de Heer Jezus te belijden voor de heidenvolken, voor de koning en de kinderen van Israël. En zegt de Heer er dan nog bij: Ananias, die Saulus zou veel moeten lijden omwille van de naam van Jezus. Aangrijpend, hè, zo'n bekeringsgeschiedenis. En misschien zijn er wel mensen in Ierseke die zeggen of denken: was ik maar zo tot bekering gekomen, dan zou ik het tenminste mijn hele leven zeker weten. Nu twijfel ik nog zo vaak. Maar als je zo'n bekering gehad hebt, ja, dan weet je het zeker. Saulus wist inderdaad tijd, plaats en manier waarop hij tot geloof en bekering was gekomen. Maar Saulus zelf, die is in die zin niet zo blij met zijn bekering. Ja, wel dat God naar hem omgezien heeft, natuurlijk. Maar dat het zo gegaan is zoals het gegaan is, dat heeft hem altijd heel veel pijn gedaan. Daar kon hij maar nooit los van komen dat hij de gemeente Gods vervolgd had. Velen denken ook dat dat de doorn in zijn vlees geweest is. En hij is daardoor altijd laag bij de grond blijven leven. Hij was immers de geringste van de apostelen en de grootste van de zondaar. En wat is het dan tegen deze achtergrond toch heel bijzonder, dat er hier in vers 20 staat, de woorden van onze tekst: terstond preekt hij Christus in hun synagogen dat hij de Zoon van God is. Op zichzelf is de boodschap dat de Messias de Zoon van God is voor de Joden niet vreemd. Ze kenden dat belijden uit hun geschrift. Ik denk aan Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen: de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 89. Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rotsteen van mijn heil. Ook zal ik hem tot een eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste, over de koningen der aarde. Dus het zoonschap van de Messias was niets nieuws als zodanig. Maar het absolute nieuwe aan de prediking van de apostel Paulus was, of ja, toen was hij inderdaad al apostel geworden, dat Jezus van Nazareth de Messias is. En dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Dat is nou juist die waarheid die Saulus van Tarsus te vuur en te zwaard bestreden heeft. Wel nu, en nu van meet af aan blijkt die Jezus het voorwerp van zijn prediking te zijn geworden. Dat is nou die heerlijke vrucht van zijn bekering. Het gaat niet om de bekering van Paulus als zodanig. Die man die zou indrukwekkende bekeringsgeschiedenis hebben kunnen vertellen. Iets wat je eigenlijk nooit hoort. Maar daar gaat het niet om. Hij gaat terstond Christus spreken als de Zoon van God. Wat is toch waar dat bekering betekent dat je een totaal andere gezindheid krijgt. Wat zie je dat bij Paulus? Bij Saulus hier nog. Hij moest werkelijk niets van de Heere Jezus hebben. Hij vervolgde de gemeente van degene die in de Heere Jezus Christus geloofde. En nu blijkt hij ineens een vriend en metgezel geworden te zijn van de Heere Jezus. De vijand Saulus is een vriend geworden. En hij gaat zich ook zo gedragen. Hij gaat zijn treden zetten in het spoor van de Heere Jezus. Ik moest denken aan het gezang van Johan de Heer. He, dat wordt nou de geloofspraktijk van Saulus. Wie had het ooit kunnen denken? Ik wandel in het licht met Jezus. En luister naar zijn dierbare stem. En niets kan me ooit van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. En zo is het nog hoor. Als je dat nou van harte mee mag zingen, dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je een gelukkige jongen of een gelukkig meisje. En wat is nou het kenmerkende? Wel, hij wil zoveel mogelijk mensen met die naam van de Heer Jezus in aanraking brengen. Dat is eigen aan het geloof dat door de liefde is werkende. Als je nou mij vraagt wat zou je nou het liefste hebben, zou ik zeggen dat vanmorgen heel Ierseke met de Heer Jezus als bruidegom naar huis gaat. Dat zou ik echt het liefste hebben. Veel liever als dat Nederland wint tegen Tsjechoslowakije, geloof ik. Nou, dat is toch wat. Als je dat natuurlijk zegt in Nederland, dan word je toch gek verklaard. Hè? Maar dit is nou waar je mee kunt leven en sterven. Je het eigendom te weten van de Heer Jezus Christus. En moet je maar opletten, als ze nog maandag gaan verliezen, dan worden al die voetballers ineens uitgebraakt. Dan hebben ze niks goed gedaan. En is alles verkeerd gegaan. Ik hoop het hoor, tussen twee haakjes. Maar goed, dat is wat anders. Maar van de Heere Jezus krijg je nooit genoeg. En hij krijgt nooit van jou genoeg. Want hij belooft het, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daar is nooit geen einde van. Daar is dus ook geen einde van als bij mij die liefde wat verkild is, wat ook helaas wel voorkomt. Misschien herken je dat ook wel. Dus je als het ware niet in beweging te krijgen bent met het oog op de Heer Jezus. Nog geen zin om te bidden, nog geen zin om te lezen. En dan ga je jezelf wel eens afvragen, is het allemaal wel waar geweest? Want dan, ja, dan laat ik het afhangen van mijn doen en laten, gemeente. En het ware geloof laat het afhangen van het doen en laten van de Heer Jezus. En dat brengt vrede in het hart. Dan wandel je inderdaad in het licht van en met Jezus. Nou gaat Saulus van Tarsus, let daarop, dat staat er, hij preekte terstond Christus in hun synagoog. Je bent geneigd om daar zomaar overheen te lezen, maar dat is wat geweest. Dat was echt vloeken in de kerk. Voor een Jood. Stel u voor dat ik hier ga vertellen dat Mohammed de weg is. Dan denk ik dat ik geen 5 minuten de tijd krijg. Dan zegt de kerkraad, dominee, het is gebeurd. Wegwezen. En u zou zeggen, nou, of u zou van boosheid zelf wel opstappen, denk ik. Toch? Maar Jezus hadden ze omgebracht. Uit haat. Het Sanhedrin had verboden aan Petrus en Johannes om ook nog maar in die naam te spreken en te leren. En dan komt daar notabene degene die de gemeente van Christus uit moest roeien in Damascus. Die komt in Damascus in de synagoge en die gaat vrijmoedig, dat staat namelijk in het vervolg, als Barnabas opkomt voor Saulus, want ze vertrouwden hem niet in Jeruzalem. Maar kijk maar in vers 27, maar Barnabas hem tot zich nemende leidde hem tot de apostel en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Dus hij gaat naar die synagoge toe en hij gaat in de naam van Jezus spreken dat Jezus de Zoon van God is, de Messias. Let ook op dat woordje terstond. Dat geeft vooral aan de snelheid waarmee dat gebeurde. Vanaf dat moment. Dus zodra hij in de synagogen komt van de Joodse broeders en zusters, dan preekt hij Christus. Zo vol is hij van de Heer Jezus. Hij preekt nu dat in Jezus van Nazareth de Messias is gekomen, die zo lang verwacht is door de Jood. Ook door de Joden in Damascus. Ze zagen biddend uit en verlangend naar de komst van de Messias. En nu staat daar ineens Saulus van Tarsen en zegt in Jezus Christus. Die door ons gekruisigd is geworden. En ik ben daar zelf bij geweest. Zelf oorzaak van geweest. Deze is de Messias. Hij proclameert Christus. Hij predikt Christus. Hij roept zijn naam uit. In de synagoge. Hij staat er echt als gezant van Christus wegen. Als heraut. Hij schaamt zich, zo zegt hij in de Romeinenbrief, het evangelie van Christus. Niet, integendeel, het vloeit er zomaar uit. Ook al weet hij wat dit voor al die orthodoxe joden die daar zitten betekent. U weet hoe hij bezig was geweest om die naam van Jezus uit te roeien in Jeruzalem. En kijk hem nou eens staan. En hoor hem nou eens. In volle overgave van geloof. Hij is helemaal vol van die naam. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan aan al die vijandige broeders en zusters uit het Jodendom. Die rijke Christus verkondigen. Daar waar hij het meest tegen gevochten heeft. Uit kracht van die naam spreekt hij nu. Tegen deze vijand. O gemeente, dat, ja, dat moet je eigenlijk beleven ook. Hè? Wat dat is om vol te raken van die naam, van die ene naam die er onder de hemel is gegeven, door welke we zalig moeten worden, dan kun je van hem niet zwijgen, dan moet je over hem spreken. En je wil het ook, je wil niets liever dan dat. Wat is er nou nog rijker dan als een gezant van Christus wegen zijn naam te proclameren zonder aanziens des persoons. Die naam is voor een ieder noodzakelijk om zalig te worden. We moeten door die naam zalig worden, zegt Petrus vol van de Heilige Geest. Nou, die naam proclameren wij. En dan mogen we uitdeler zijn van de menige genade Gods. U wordt niet gebonden aan een bepaald soort systeem. Maar u wordt opgeroepen om te zien op de Heer Jezus Christus als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Met deze belofte erbij. Dat wie op hem ziet, die is behouden. En dat het geloof niet anders is dan gelovig. De woorden die aangaande de Heer Jezus Christus gepredikt worden. Aan te nemen, te ontvangen. En dan zul je ook merken waar een kracht er van dat getuigenis uitgaat in je persoonlijk hart en leven. Je wordt een ander mens. En dat gaat zomaar vanzelf. Dat is nu die dierbare werking van de Heilige Geest. En je krijgt liefde tot de Heer. Ik denk dat dat wel het voornaamste is wat er verandert in je leven. De Heer die er altijd bij hing, die krijgt dan de eerste plaats. Dan gaat het om Hem. En dan maakt de Heer je met name door zijn geest vol van de Heer Jezus Christus. Opdat je zelf ook weer een uitdeler mag worden van de menigerlei genade Gods. Denk aan die vrouw die bij Jezus terechtkomt bij de Jacobsbron. Samaritaanse vrouw. Nou, daar is helemaal niets goeds van te zeggen. Maar Jezus zoekt ze op. En Jezus maakt haar tot zijn bruid. En dan is ze zo vol van de Heer Jezus dat ze naar de stad gaat en dan gaat ze vertellen wat de Heer Jezus in haar leven gedaan heeft. Ze heeft een mens ontmoet die haar gezegd heeft alles wat ze gedaan heeft. En dan de belijdenis is deze niet de Christus. En Jezus had het al gezegd. Wie van dit water gedronken zal hebben, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Want het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Nou, dat zie je. En dat hoor je zomaar gebeuren bij die Samaritaanse vrouw. Ze krijgt maar niet genoeg van dat levende water en ze doet niet anders dan dat de stromen van levend water uit haar buik vloeien. Ik denk aan Johannes 7 op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Dan roept Jezus met een grote stem, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Nou, dat is wat hier in Damascus gebeurt. De stromen van levend water vloeien uit de buik van Saulus van Tarse. En al die Joden die samengekomen zijn in die synagoge zitten vlak bij de bron. En dat levende water dat barst er zomaar uit. En die prediking treft. Die raakt. En niet zomaar bij een paar mensen, nee. Allen die het hoorden, staat er, ontzetten zich. Letterlijk staat er dat, erin, dat ze in extase raken. Dat geeft aan dat het woord iets met hen doet. Dat het inderdaad doordringt tot in het diepst van hun hart. Hier is sprake van een onlogenbaar goddelijk ingrijpen. Ze zeggen tegen elkaar, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde? Letterlijk staat er, is deze niet degene die Jeruzalem verwoestte? Je kan het ook zo lezen, die Jeruzalem uitroeide. Wie dan? Wie verwoest hij dan? Nou, dat staat er ook. Wel, zij die deze naam, dat is de naam van Jezus, dus aanriepen. Zo heeft Ananias dat ook al gezegd. Als hij de opdracht krijgt om zich over Saulus van Tarse te ontfermen. Dan spreekt hij de Heer tegen. Dan zegt hij, Heer, ik heb het vele gehoord van deze man. Hoeveel kwaad hij uw heilig in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden. En dan komt het. Zo worden dus de christenen gekwalificeerd. Allen die uw naam aanroepen. Zo worden dus de volgelingen van Jezus genoemd. Allen die de naam van Jezus aanroepen. Letterlijk staat er, de aanroependen van zijn naam. En dat was negatief bedoeld. Maar het kan natuurlijk niet rijker en positiever gezegd worden. Want dat aanroepen van die naam, dat leidt ons terug naar Joël 2. Dat zijn die tekstwoorden die zo rijk op de Pinksterdag door Petrus verkondigd zijn geworden. Daar zegt hij, want het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar heb je het. Wie de naam des Heren aanroept, die wordt zalig. En zalig worden betekent van al je zonden bevrijd worden. En rechtvaardig voor God gerekend worden. Om nu met je hele verzondigde bestaan je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. En wat ligt dan in dat woord voor degene die het geloven? De zaligheid vast, want zo wordt het verwoord. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het zal geschieden dat al wie deze naam roept, aanroept, zalig zal worden. Nou, dat was toen zo. En daar is nog niets aan veranderd. Zijn er in Ierseke aanroepers van die naam? Als ze er nog niet waren, Laat ze dan door dit woord geïnspireerd die naam vanuit hun hart aanroepen. Die naam alleen al is het aanroepen waard. Je zou maar zo heten. De Heere redt. De Heere maakt zalig. De Heere bevrijdt. De Heere verlost. En dat van het hoogste kwaad om ons te brengen tot het hoogste goed. Namelijk in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zodat wij voor God een reine maagd zijn. Zonder vlek en zonder rimpel. Nou, dat klinkt allemaal door in die naam. Vandaar dat die naam geproclameerd moet worden, verkondigd moet worden. Vandaar dat hij met vrijmoedigheid over die naam in de synagoge spreekt. Deze naam die druipt als een olie over de gemeente heen. Staat niet voor niets. Zijn naam is een olie die uitgestort wordt. Wel, wie die naam aanroept, wie zich aan die naam vastklampt, wie op die naam hoopt, wie op die naam vertrouwt, wie die naam aangrijpt, die zal zalig worden. Daar is geen twijfel aan. Moet eens bedenken dat hij die naam van de Heere Jezus Christus al bij onze doop, toen we niet eens wisten dat we bestonden, vastgemaakt heeft aan onze voorhoofd. Ik heb hier al zo vaak op dat doopvond gewezen, maar u moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar dat is mijn troost geworden in mijn leven. Als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvend, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Wat moet je nou nog meer? Wat is het dan toch erg dat zoiets rijks door ons eigenlijk als niet ter zake doende wordt afgedaan. Wat een machtig woord, dat bedoelt geloofd te worden. Om nou op dat offer te vertrouwen dat hij gebracht heeft. En hij zal diepe sporen in je leven nalaten. Dat kan niet anders. Hij doet het ook alleen maar daarom. Dat heeft hij tegen het huis van Israël ook gezegd. Ik doe het niet om uwentwil, het zij u bekend door huis Israëls. Ik doe het om eens grote naamswil. Nou, in die naam, we hebben het gezongen vanmorgen. Zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. Of om het met een psalm te zeggen. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Wie de naam van de Heer Jezus aanroept, mag geheel en al voor rekening liggen van die naam. We zijn als het ware in die naam ondergedompeld. En mogen we ons één weten met die naam. Wie is een christen? Dat is hij of zij die in Christus is. Hij het hoofd en wij de leden. Eén lichaam. Nou, uit onze tekstwoorden blijkt dat de gebeurtenissen in Jeruzalem niet aan de Joden in Damascus voorbij zijn gegaan. Ze hebben daar gehoord kennelijk, hè? Ananias is daar het bewijs van. Dat Saulus van Tarsus met zijn verwoestende werk daar bezig is geweest. En nu bestaat het rechte vrees dat hij datzelfde nog eens gaat doen in Damascus. Je moet goed in de gaten houden dat degenen die tot geloof gekomen waren, dat waren Joden. Dat waren mensen die allemaal nog deel uitmaakten van de synagoge. Kennelijk waren er dus nog geen scheuringen geweest daar in Damascus. Dus degenen die de naam van Jezus beleden, die maakten nog deel uit van de synagoge daar. Wellicht zijn dat mensen geweest die bij die eerste Pinksterpreek van Petrus betrokken waren. Het is natuurlijk maar een kleine spanne tijds allemaal hier. En die zijn, ja, tot geloof en bekering gekomen. Hebben zich laten dopen in de naam van Jezus. En zijn weer terug in Damascus in Syrië gekomen. Het is goed om te weten dat Damascus, de hoofdstad van Syrië, een plaats was waar tienduizenden Joden woonden. Dus het waren niet zomaar een paar synagogen. En bovendien waren er ook nog zogenaamde proselieten. Dat waren heidenen, Syriërs waarschijnlijk, die tot het Jodendom waren overgekomen. Dus van het heidense geloof tot het Jodendom bekeerd waren. Proselieten, die mensen waren gedoopt. Dat waren gedoopte heidenen, ten teken dat ze hun oude heidense leven hadden afgelegd. En dat zij wilden leven volgens de Torah. Nou, Saulus, die wil nu al die mensen gaan bezoeken. In die synagoog. Geen scheuring nog. Het zit nog bij elkaar. En vandaar dat Saulus van Tarsus ook nog niets in de weg gelegd wordt. Want je zou zeggen, ze staan al klaar om hem uit de synagoge te werpen. Nee, die situatie is dus nog niet zo gespannen daar als dat hij in Jeruzalem was. En hij wordt natuurlijk als rabbi Jood in die synagoge ontvangen, want hij was een man van aanzien. Hij had gestudeerd bij Gamaliel, een rabbi met een geweldig gezag. Gamaliel, die had trouwens al een hele buitengewone raad gegeven. Met het oog op Petrus en Johannes. Houd af van deze mensen en laat hen begaan. Want indien deze raad of dit werk uit mens is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het als God is, kunt ge het niet afbreken. Opdat gij niet misschien bevonden wordt tegen God te strijden. En hoe uitgerekend, de beste leerling van Gamaliel, die gaat precies tegen de raad in van Gamaliel strijden. Tegen dat wat God zelf heeft gewerkt. Paulus was, zo zouden wij dat vandaag zeggen, een fundamentalist. Een fanaticus. De fanaticus Saulus van Tarsus verwoestte de christelijke gemeente van Jeruzalem. Had er niet genoeg aan. Nu moest Damascus ook voor de bijl. En dan gaat hij zelf gemeente. Dat is toch wat. Dat nou uitgerekend deze man onderweg door de Heer Jezus tegemoet wordt getreden. Hij wordt ter aarde neergeworpen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En daar ligt hij, hij buigt voor Jezus. En dan is Saulus klaar met al zijn strijden. Dan gaat hij het verliezen van de Heer. Hij komt terecht aan de voeten van Jezus om zelf geleerd te worden. Want wat zegt hij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kenmerkend hoor, voor het leven des geloofs. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En wat doet de Heilige Geest dan in zijn leven? Nou, wat blijkt? Hij maakt Paulus vol van Christus. In onze tekstwoorden staat dat hij meer en meer bekrachtigd werd. Letterlijk staat er dat hij meer geladen werd. Hij werd als het ware opgeladen door de Heilige Geest. Het was een en al dynamiek als het ging om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Want hij moest die Joden overtuigen. En dan staat er voor het woord overtuigen een heel bijzonder woord, segunno in het Grieks. Dat betekent dat dat overtuigen, hè, er wordt hier ook over bewijs gesproken, dat lijkt heel rationeel allemaal, maar dat is het niet. Want het is geen zaak van verstand. Als er één is die daarachter gekomen is, dan is het Saulus van Tarsus wel, dat geen zaak van verstand was. Geen zaak van intellect, zoals wij elkaar proberen te overtuigen door argumenten. Nee, wat blijkt vanuit dat woord overtuigen, dat ze er van ondersteboven raken. Dat overtuigen vindt plaats op een wijze zodat ze erdoor in verwarring worden gebracht. En eigenlijk waren ze al aan het wankelen gebracht, niet maar, want in vers 21, omdat ze daar nu in de persoon van Saulus van Tarsus, van wie ze wisten dat hij de gemeente Gods vervolgde, nu ineens een prediker van Christus voor zich zien staan. Dat ontzetten, dat brengt hen in extase. Dus er is al zoveel gaande, er is al zoveel aan de hand. Het heeft van alles met ze gedaan. En nu blijkt er die verwarring te zijn om ze te overtuigen. En tegelijkertijd blijkt dat nodig om ze, mag ik het zo zeggen, te overbuigen. Vroeger hoorde je nog wel eens zeggen in, laten we zeggen, de wat bevindelijke kringen. Een overtuiging is nog geen overbuiging. Maar dat is nou juist hier niet aan de orde. Want in dat woord overtuigen gaat feitelijk ook het woord overbuigen schuil. Het komt eigenlijk hierop neer dat Paulus staat te preken en hij neemt ze helemaal mee in zijn prediking. Ook al gaat alles op de schop, want wat een wonder is dit om orthodoxe Joden tot de Heere Jezus Christus te leiden. Begin er maar aan. Daar is echt extra kracht voor nodig, maar dat staat ook in onze tekst. Saulus werd meer en meer bekrachtigd. Met eerbied gesproken, de Heilige Geest die doet er nog een schepje bovenop. Paulus die raakt steeds voller van de Heere Jezus. En hij krijgt steeds meer de vrijmoedigheid om met liefde zijn broeders en zusters te overtuigen. Door te bewijzen, staat er, dat Jezus is de Christus. Bewijzende. Het is een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen, hij is voortdurend meedoende. En wat blijkt nou? Dat zijn grote godgeleerdheid hem geweldig van pas komt. Paulus was doorkneed in de schriften. Later zou tegen hem gezegd worden, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Een man geweest met een fabelachtige kennis. Nogmaals, hij was lid van de school van Gamaliel. Van jongs af aan. Maar nu maakt de Heilige Geest van die kennis gebruik. En dan wordt die schriftkennis aangewend om te bewijzen dat Jezus, die hij vervolgd heeft, de Christus is, de Messias, de gezalfde koning. En wat blijkt nu? Hij overtuigt ze en hij overbuigt ze. Ze zijn erdoor geraakt. En dat is belangrijk, gemeente, want de leer die naar de godzaligheid is, het evangelie van Jezus Christus, is geen dorre, droge bewijslast. Hij gaat hier niet met argumenten bewijzen dat Jezus is de Christus. Oh nee. Wij doen dat op grond van de schriften. Op dat wat door de Heer zelf aangaande hem is gezegd. Niet meer en niet minder. En wat blijkt nu? Dat dat het middel is waarvan de Heilige Geest zich bedient. Dat woord doet wat met ons. Want dit is heel belangrijk. Die mensen in die synagoge die zaten net zo voor Paulus, als u nu voor mij ziet. Alleen ze wisten dat die Saulus van Tarsus een strijder was tegen Jezus en tegen zijn gemeente. Dat hij brieven had gekregen met toestemming om de gemeente uit te roeien. En nu komen ze daar in de synagoge en dan staat hij de Heer Jezus groot te maken. Hij prees het terstond, Christus. Hij neemt niet eens een aanloopje, om het zo te zeggen. Geen voorwoord. Met de deur in huis vallen. Ik ben de deur. De Heer Jezus Christus. O gemeente, moet je je voorstellen. En wij zijn met die naam van Jezus grootgebracht. En hier staat iedere zondag dienstknechten van Jezus voor u. Om u te overtuigen. Bewijzen. Uit de schriften dat Jezus is. De Christus. Om vrede te brengen. Je moest kijken in vers 31. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria. Hadden vrede. En werden gesticht, wandelen in de vrezen des Heren En de vertroosting van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. Dat is de uitkomst geweest. En dat is nou de bedoeling. Dat die zoete vrede van u, die als een arme zondaar gebruik mag maken van de Heer Jezus, ook ons hart zal beheersen. Het is toch voorwaar geen opgave om de Heer Jezus lief te hebben. Liefhebben is toch nooit een opgave, gemeente. Je kunt het of je kunt het niet. En Hij wil ons van zijn liefde in kennis stellen. Dat is vanmorgen ook weer geprobeerd in alle toonaarden. En hier staat Paulus, die zelf de grootste vijand was voor Joden, die ook vijanden zijn. Maar u ziet het, hij was een uitverkoren vat om mijn woorden voor te dragen voor koningen, voor heidenvolken en de kinderen Israël. De Heere heeft het bevel gegeven om dat evangelie aan alle creaturen te verkondigen. En zie daar, wat maakt hij dat woord waar? Hij komt hier met zijn vredesaanbod naar ons allemaal toe. Ook al hebben we tot nog toe oorlog met hem gemaakt. Hij komt weer met zijn vredesvoorstel. Ik las nog zo mooi bij Calvijn daarover. Indien wij de schande van onze vijandschap willen ontgaan, moeten wij geen oorlog tegen God voeren, maar met een zachtmoedig en ootmoedig hart de vrede, welke ons de Schrift aanbiedt, aanvaarden. Aldus Calvijn. De oorlog staken. En het vredesaanbod aanvaard. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Nou, u bent er blij mee, gemeente, of u bent er niet blij mee, dat is eigenlijk het verhaal. Er gebeuren dan grote wonderen, dat blijkt uit het vervolg, maar dit gebeurt ook. Als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden samen raad om Saulus te doden. Dan overkomt hem hetzelfde als zijn meester. Want de dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Tot tweemaal toe staat het er dat ze hem willen doden. Dat is nou het antwoord van de gevestigde godsdienstige orde op de prediking van de naam van Jezus. Keihard gaat het eraan toe. Ze zien en horen de liefde in de persoon van Saulus van Tarsus. Als je toch ergens overtuigd kan raken van Gods wonderen werken, dan zou je toch zeggen, al die synagogen zitten ineens vol met mensen die zich tot het christendom bekeren. Nou, dit is de uitkomst. Als vele dagen verlopen waren, hielden de Joden samen raad om ze te doden. Hier is toch echt waar wat Simson gezegd heeft tegen zijn vijanden. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Dat is bij hem gebeurd. En dan toch haalden ze samen raad om hem te doden. Dat is het antwoord van de godsdienst zonder liefde. En gelukkig wordt het bekend dat er een aanslag beraamd wordt op Saulus. En dan komen zijn vrienden 's nachts en die laten hem met een mand over de muur zakken. En zo wordt hij naar Jeruzalem gebracht. En wat blijkt dan? Als je verder leest, dan zijn het weer de Grieken die in Jeruzalem zijn, die Saulus willen doden omwille van de naam van Jezus. Maar één ding is zeker, gemeente. Dat nou niets en niemand, en dat zijn de eigen woorden van Saulus, dat nou niets en niemand meer hem kan scheiden. En dan denk ik aan die beroemde woorden uit de Romeinenbrief. En God geven dat u in mijn hart er amen op mogen zeggen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, Nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Amen. Gaan wij zingen op Psalm 133, vers 2 en 3. Gemeente, wij denken onze voorbeden aan het bruidspaar Theo Beekman en Johanneke Bezemer, die deze week in het huwelijk hopen te treden. En wij bidden ook voor de evangelisatie, Mosseldag en vakantie Bijbelweek. Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God, wij werden als het ware ondergedompeld in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. We werden teruggebracht tot aan het moment dat we door onze ouders naar de doopvont werden gedragen. Of wellicht op een later tijdstip dat teken en zegel van uw verbond mochten ontvangen. En nu gaat het er toch om dat wij die naam leren spellen. Immers, die naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. De Heere redt, en als er nu iets nodig is, dan is het dat. Om van zonden ontslagen te worden. Om het te mogen weten op grond van zijn offer, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat maakte de vreugde uit van Paulus. Hij wist niet anders meer te preken. Wat een vrijheid moet dat ook voor hem betekend hebben. Dat nu in Christus Jezus alles voor hem, Saulus van Tarsen, volbracht was. Hij kon er ook niet over zwijgen. En dat is begrijpelijk, Heer. Tot op de dag van vandaag mag die naam geproclameerd worden, verkondigd. En als we zelf voor die naam leren vallen, dan loopt ook onze mond over. Dan wordt onze buik een fontein waaruit dat water mag vloeien naar uw eigen belofte. Heere, dank dat wij dit woord mochten horen en bedienen in het midden der gemeente. Wij mogen bidden voor het bruidspaar. Gedenk ze, Heere. Nog maar een enkele dag en ze mogen hun ja-woord geven aan elkaar. Maar laat het vooral ook zijn. Een ja-woord in verbondenheid aan u. Zij, bruid en bruidegom, onder het hoofd van die grote bruidegom, Jezus Christus. Om het beide tegen hem te zeggen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Onvergetelijke huwelijksdag. O Heere, maak het wel. Geef dat uw naam verheerlijkt wordt en dat zondaren getroost, toegebracht, bemoedigd mogen worden. Wij mogen u bidden voor degene die het evangelisatiewerk ter hand mogen nemen met het oog op de Mosseldag en de vakantie Bijbelweek. We kunnen onszelf zo onbekwaam gevoelen, Heer. Wie zijn wij dat wij zo'n boodschap aan degene die buiten staan mogen brengen? O, wat een genade als we net als Saulus van Tars de Heer Jezus mogen verkondigen. In alle eenvoud, vooral ook in afhankelijkheid. Was dat niet het kenmerkende dat Saulus vroeg, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat dan de kracht om dat alles te doen van u komt. Hij werd meer en meer bekrachtigd, zo staat in onze tekstwoorden. Hij ontving de dynamiek van u. O God, zonder u kunnen wij ook niets doen en laat het zijn tot heil en tot zegen van velen, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor deze wereld. Er is zoveel gaande, als we alleen al denken aan die vreselijke toestand in de Golf van Mexico, waar miljoenen liters olie al 8 weken lang het milieu instromen. Met alle vreselijke gevolgen van dien. O God, mag er een einde aan komen. En laat het ook een geweldige waarschuwing zijn. aan allen die verantwoordelijkheid hierin hebben te dragen. Dat wij maar niet ongestraft alles kunnen doen wat in ons vermogen ligt. Dat we moeten overzien wat dingen kunnen veroorzaken. Desastreus. O God, ontferm u over die wereld die in het boze ligt. Een wereld die steeds gekker gemaakt wordt, lijkt het wel. Door allerlei machten en krachten die maar doende zijn. Om mensen dag en nacht bezig te houden met dingen die feitelijk geen wezen hebben. Hoe honderden miljoenen mensen in de ban van een bal kunnen raken. Het is onbegrijpelijk. En dat u er altijd maar mee bezig bent. Om uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, aan ons kwijt te raken. En met eerbied gesproken, wat kost het u een moeite en geduld. Heren, maar wat een zegen. Als we er oog voor hebben gekregen, dan is alle roem aan onze kant uitgesloten. Onverdiende zaligheid. En dan kunnen we ook nog bidden. Voor al die voetbalsupporters en voor al die voetbalspelers. En uw genadig vragen, heren, denk aan hen toch in genade. Om uw goedheid de ere te geven. Wij vragen het u. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Het zevende vers van Psalm 52. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.